Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 99. God die helpt in nood is in Sion groot. Tweede vers van Psalm 99. Wij lezen het woord van de Heere ook vanavond uit het 8e hoofdstuk van de profetieën van Jesaja. En we beginnen bij het 11e vers en we lezen tot en met de 22e van dit hoofdstuk. Jesaja 8 vers 11 tot en met 22. En na de schriftlezing zingen we uit de 105e psalm het 3e vers. Vraag naar de Heere en zijne sterkte. Want alzo heeft de Heere tot mij gezegd met een sterke hand, en hij onderwees mij van niet te wandelen op de weg van dit volk, zeggende, gij lieden zult niet zeggen, een verbintenis van alles waar dit volk van zegt, het is een verbintenis, en vreest gij lieden hun vrezen niet en verschrikt niet, de Heere der Heerscharen, die zult gij heiligen, en hij zij uw vrezen en hij zij uw verschrikking. Dan zal hij jullieden tot een heiligdom zijn, maar tot een steen des aanstoots en tot een rotsteen der struikeling de twee huizen van Israël, tot een strik en tot een net de inwoners te Jeruzalem. En velen onder hen zullen struikelen en vallen en verbroken worden, en ze zullen verstrikt en gevangen worden. Bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen. Daarom zal ik de Heere verbijden, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. En ik zal hem verwachten. Zie, ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël van de Heere der Heerscharen, die op de berg Sion woont. Wanneer ze dan tot uw lieder zeggen, zullen vraagt waarzeggers en duivelskunstenaars, die daar piepen en binnensmonds mompelen, zo zegt, zal niet een volk zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden vragen? Tot de wet en tot de getuigenis. Zo ze niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat ze geen dageraad zullen hebben. En in ieder van hen zal daar doorgaan, hard, gedrukt en hongerig. En het zal geschieden wanneer hem hongert en hij zeer toornig zal zijn, dan zal hij vloeken op zijn koning en op zijn God als hij opwaarts zien zal. Als hij de aarde aanschouwen zal zien, zal benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. Zover de schriftlezing. Gemeente, wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren voor de prediking van deze avond vindt u ook nu weer in Jesaja 8. Met name de versen 17 en 18. Jesaja 8, vers 17 en 18. Daarom zal ik de Heere verbijden, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. En ik zal hem verwachten. Ziet, ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël van de Heere der Heerscharen, die op de berg Sion woont. Laten wij Gods aangezicht zoeken en de Heere om zijn zegen bidden. Heere, als we vanavond opnieuw het voorrecht ontvangen om de schriften te mogen openen en te gaan horen wat u daarin tot ons te zeggen hebt, willen we daar niet aan beginnen dan nadat we eerst uw heilig aangezicht gezocht hebben en u gebeden hebben om uw onmisbare zegen over dit werk. Want we mogen het wel heel diep beseffen, Heere, dat aan uw zegen alles gelegen is. In alle dingen in ons leven is dat waar, maar dat geldt toch wel heel duidelijk als we onder uw woord zijn en als we samen mogen luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. Zal dat ons echt tot nut zijn? Zal dat woord van u in ons leven een uitwerking hebben? Zullen we uw stem erin horen? Zal het uitlopen op waarachtige bekering? Zal het aanvaard worden in waarachtig geloof? Dan is het allemaal alleen maar mogelijk als u daar uw Heilige Geest dan bijvoegt. Als u uw geest, uw woord doet ingaan in onze harten. En als u dat woord door uw geest ook in ons leven tot zegen stelt. Heren, daarom is alles wat wij doen als mensenwerk volkomen tekort. En dan beantwoordt dat nooit aan het doel. Zelfs al doen we het met de beste bedoelingen, zelfs al doen we dat met de meeste liefde, zelfs al doen we dat in bewogenheid met zielen, zelfs al doen we dat in volkomen overgave aan uw wil, dan nog, Heren, is mensenwerk altijd tekort en bereiken wij het doel niet. Daarom, Heren, bidden wij u en smeken wij u om uw werk, om het onwederstandelijke werk, om het onmisbare werk van de Heilige Geest. En we bidden het u, Heere, dat u doen wilt wat wij niet kunnen, maar wat u ook aan mensen niet hebt toevertrouwd, wat u aan mensen ook niet hebt opgedragen, wat u in mensenhanden niet hebt gelegd, wat u in eigen handen hebt gehouden. Want uiteindelijk zal zalig maken een goddelijk werk blijken te zijn. En zalig worden zal alleen als een wonder beleefd kunnen worden. Een wonder van uw kant. En daarom houdt u de eer aan uzelf. En daarom zult u het ook waarmaken dat u de God des heils bent en dat u alles doet. Heren, dat zijn dingen waar we het zo ook nog maar niet mee eens zijn. Want nu moet het ook nog een keer zover in ons leven komen dat wij er helemaal buiten vallen. Met ons spreken en met ons kerk gaan, zelfs met ons geloven. Dat we er helemaal buiten vallen met alles wat wij doen. Zelfs met onze avondmaalsgang. Nou zal het ook nog een keer zover moeten komen dat we ons laten zalig maken. En dat we in u echt eindigen. Niet alleen met een paar mooie woorden. En niet alleen met een paar psalmversen. Maar met ons hart. Heren, wij vragen van u. Geef ons zo uw zegen. En verheerlijk uzelf. En geef dat wij er ook helemaal voor ingewonnen worden. Om alle eer aan u de Heren toe te brengen. Zoals... En dat zal dan hier op aarde alleen nog maar in beginsel zijn en straks wordt dat volmaakt gedaan zoals de verloste kerk dat inderdaad in alle volmaaktheid doet. Als de verloste zondaren de kroon die ze gekregen hebben weer van het hoofd nemen en aan uw voeten leggen. Want ze hebben hem niet zelf verdiend. Ze hebben hem nog maar als een extra genade gekregen. En het was allemaal door u. En daarom ook allemaal tot u. Heren, geef ons zo genade om zalig te worden. En om de weg der zaligheid te betreden. Zegen uw woord, heren. Als het ook vanavond weer tot ons komt uit die oude profetie. Jesaja had het volk van zijn dagen heel wat te zeggen. Jesaja heeft, omdat zijn woorden vastgelegd zijn in... de eeuwige woorden Gods ook ons nog heel wat te zeggen. En de boodschap van toen is ook vandaag nog net zo waar. En moet net zo goed als toen in geloof worden aanvaard. En net zoals toen dient het woord van toen ook nu met waarachtige bekering beantwoord te worden. Maar heren, zoals het toen was, zo is het ook nu... Het zal inderdaad aan zijn doel beantwoorden als u daar uw geest bij geeft. Laat ons zo luisteren met het gebed in ons hart. Geef thans uw zegeningen. Geef Heere heil op deze dag. Deze zondag. Deze eerste adventszondag. Deze voorbereidingszondag. We vragen u Heere, wees dan zo in ons midden. Met de bediening van uw geest. En wil alles weren en wegnemen. Wat de loop van uw woord zou kunnen weren, tegenstaan, verhinderen. Wat het werk van uw genade zou kunnen blokkeren. Wil ons bewaren ervoor dat onze gedachten alle kanten uitzwerven. En dat we met allerlei dingen bezig zijn. Die veel minder belang hebben dan datgene wat u ons vandaag te zeggen hebt. Heren, leer ons toch de dingen op de juiste plaats zetten in ons leven. Geef dat de dingen die orde krijgen, die rangorde in ons leven, die ze naar uw woord dienen te hebben. Eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid en alle andere dingen pas daarna. Heren, laat uw geest ons die dingen ook leren. Om zo op de rechte wijze onze kerkgang te beleven. Niet alleen nu, maar altijd weer. En geef dat onze godsdienst niet maar vorm is. Maar inhoud heeft. En beleving kent. Heren, denk aan uw woord en de prediking van uw woord. En kom daarin mee overal waar die plaatsvindt en waar uw woord wordt uitgedragen. Heren, in ons eigen land, in de officiële kerkdiensten, maar ook als het op andere manieren geboodschapt wordt aan kinderen, op scholen, op catechisaties, op zondagschool. Heren, geef dat uw woord gezegend mag worden als het gebracht wordt... op allerlei plaatsen in deze wereld waar het misschien totaal onbekend is. Zegen uw woord als het verkondigd wordt ook buiten onze landsgrenzen. als het verkondigd wordt in landen ver weg of dichtbij, waar dikke duisternis heerst, waar het woord weinig of nauwelijks bekend is en waar allerlei andere dingen de boventoon krijgen, waar moeite en zorgen zijn. We denken aan landen waar rampen zich hebben voltrokken en waar veel leed te lijden is, waar mensen van alles en nog wat missen en ontberen, waar allerlei geweldige vragen oprijzen waar geen antwoord op is, waar nood zo hoog gerezen is dat elke hulpactie erop lijkt alsof het allemaal weinig of niks uithaalt. Heere, deze wereld is een wereld vol leed, vol ellende, vol nood. En we konden er beter wat meer mee begaan zijn, Heere. En we konden ook beter wat meer bewogenheid hebben om de dingen die inderdaad roepen aan u de Heere te mogen opdragen en voor u te mogen neerleggen. In verwondering ook over het feit dat u ons nog voor zoveel bewaard hebt en dat wij nog zoveel zegeningen hebben die andere mensen missen. Denk aan uw woord, Heere, denk aan uw volk, ook in landen waar het moeilijk is om christen te zijn en waar allerlei dreigingen zijn en waar de vrijheid van godsdienst of helemaal niet bestaat of maar op hele beperkte schaal aanwezig is. Heere, vergeet uw kerk in de verdrukking niet, ontfermt u zich over de werken uwer handen en houdt uw volk, het overblijfsel dat gij hebt, staande en houd het vast en geef het uw ondersteunende genade. Zegen het werk dat gedaan wordt om uw woord ook elders te brengen en om hulp te verlenen daar waar hulp verleend moet, mag en kan worden. We denken ook aan de stichting, de werkgroep Oost-Europa, die deze week weer een reis gaat maken om daar in Roemenië het een en ander te doen voor de mensen daar. Zegen deze werkzaamheden en geef dat er resultaat op mag zijn en dat het dienstbaar mag zijn, niet alleen aan de leniging van de nood, maar ook aan de komst van uw koninkrijk. Zegen ook het werk van andere stichtingen en organisaties die eenzelfde doel hebben en die ook daar proberen of in andere landen het evangelie te verkondigen en de boodschap te brengen met woord en daad. Heere, laat uw aangezicht in gunst over dat werk lichten en wilt ge uw genade verheerlijken. Veel verdiensten hebben wij niet, zelfs geen enkele. En toch hebben we wel veel te vragen. Heere, u moet redenen uit uzelf nemen om ons te horen. U kunt ons alleen maar horen als u ons aanziet in uw Zoon. En als u ons om Christus wil, hoort en verhoort. Doe het dan uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 77ste psalm. De versen 6 en 7. Zou God zijn gena vergeten? En ik zal gedenken hoe voor deze 6 en 7 van Psalm 77. Gemeente, ik ga u nu eerst het eerste deel van ons avondmaalsformulier lezen. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken eigenlijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zich mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wie ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met de volgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mitschades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterijen in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang ze in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijze die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Gemeente, wij lezen vanavond verder in dat achtste hoofdstuk van Jesaja's profetie, om dan maar onmiddellijk te constateren dat het nog geen sinecure is geweest voor de profeet om tot het volk van Juda het woord van God te moeten brengen. Hij heeft de woorden dat vanmorgen het volk opgeroepen om de Heere te heiligen en te beloven dat als het volk dat zou gaan doen, de Heere hen tot een heiligdom zou zijn. Hij heeft ook de andere kant van de boodschap moeten laten horen, dat als ze de weg niet zouden gaan die de Heere wijst, dat de Heere dan voor hen een steen des aanstoots en een rotssteen der struikeling zou zijn. Een strik en een net. En toen stonden ze voor de keus. En toen moesten ze de weg kiezen die ze gaan zouden. God heiligen of niet. Ervaren dat de Heere hen tot een heiligdom zou zijn, bescherming biedend, vergeving schenkend, of dat de Heere hen tot een steenrot zou zijn waarover ze zouden struikelen en te pletter vallen en omkomen. En toen bleek dat het volk in grote lijnen de weg van hun koning volgden en dat ze het woord van de Heere verwierpen. Dat ze de boodschap van de Heere niet achtten. En toen ging de Heere zwijgen. En toen zei hij tegen zijn knecht, bind de getuigenis nou maar toe. En verzegel de wet nu maar onder mijn leerlingen. Doe nou maar net als iemand die een boekrol dichtrolt en hem dan verzegelt en in een zak stopt en in een kast wegbergt, zodat alleen de discipelen er nog van weten, zodat alleen de ware vromen er nog wat aan hebben, maar voor de rest zwijg ik, verberg ik mijn aangezicht. En dat was de nieuwe ervaring van de profeet. En wat ging hij toen doen? In de tijd waarin de Heere zijn aangezicht verbergt en de Heere zijn woord opbergt en de Heere niet meer spreekt. Gemeente, dat heeft de profeet ontzaggelijk aangegrepen. En toen heeft hij van binnenuit gevoeld dat er nu op hem een geweldige verantwoordelijkheid drukte. Want als hij dan niet meer hoeft te spreken tegen het volk, omdat het volk toch niet meer luistert, dan voelt hij het wel als een taak om nog tot de Here te spreken. En hij heeft het zo aangevoeld dat wat er nou van hem verwacht werd niet anders is dan wat er in de tijd van Mozes verwacht werd. Toen de Heere gedreigd had om het volk in één keer uit te roeien vanwege de zonde die ze begaan hadden. En toen is naar het woord van Psalm 106 Mozes in de bres gaan staan. Was een bres geslagen in de muur. En de Heere zou met zijn toorn doorbreken en het volk vernietigen. En Mozes is in die bres gaan staan en hij heeft, om het maar eens zo te zeggen, de Heere menselijkerwijs gesproken tegengehouden. Delg mij uit uw boek, zei hij. Iets van die aard moet Jesaja nu gaan doen. Dat voelt hij vanwege de positie die hij heeft als de profeet des Heren tot het volk. En hij is ondanks alles wat dat volk hem aandoet en al de dreigingen die er van de kant van dat volk gekomen zijn en alle valse beschuldigingen, alsof hij een landverrader was. Alsof hij bezig was toen hij het met de politiek van Achas niet eens was om daarmee tegelijkertijd het bestaan van het volk te ondergraven en hoogverraad te plegen. Die valse beschuldigingen, als zij zijn woorden in een valse zin verkeren en hem arglistig verraden. Maar ondanks dat bleef hij zijn volk liefhebben. En bleef hij zich aan zijn volk vasthouden. En kon hij het niet verdragen dat de Heere ging zwijgen. En wat gaat hij doen? Daarom zal ik de Heere verbijden, zegt hij. Die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Ja, dat laatste moet hij erkennen. En dat is ontzaglijk. Het huis van Jacob. Het huis van dat volk waar hij zich aan verbonden heeft. Waar hij zijn woorden aan gegeven heeft. Waar hij zijn dienst der verzoening aan geschonken heeft. En nu verbergt de Heere zijn aangezicht. En daar, zo zei ik, kan Jesaja zich niet bij neerleggen. Hij blijft die God verbijden. Letterlijk staat er tot die God opzien. Ik zie Jesaja als het ware voor mij als iemand die de hemel aftuurt. Om te kijken of het donker dat gevallen is nog niet wijkt. Of er niet nog ergens aan de hemel een streep licht zichtbaar gaat worden. Als een teken dat de Heere toch nog wil terugkeren. Dat de Heere toch nog niet definitief afscheid genomen heeft. Hij tuurt de donkere hemel af. Om te zien of God nog niet terugkeert. Waarom doet hij dat? Ik zei het al, hij kan het niet uithouden onder de afwezigheid van de Heere. Hij weet wel dat de Heere alle reden heeft om zijn aangezicht te verbergen. Natuurlijk, dat moet Jesaja toestemmen. Dat heeft hij zelf ook onder het volk gezien. Dat ze zozeer zich van de Heere hebben vervreemd en zo lang de Heere hebben getergd. En dat al de woorden van de Heere op dove oren waren terechtgekomen. Jesaja moet het de Heere toevallen en toegeven dat de Heere recht is in al zijn weg en werk, ook als hij zijn aangezicht verbergt. Hun zonden maken immers scheiding tussen hen en de Heere. Het is verdiend. Maar zijn ziel kan er niet onder leven. Om geen contact meer met de Heere te hebben. Niets meer van de Heere te horen. En de Heere ook niet meer te kunnen bereiken met je gebed. Heeft God zijn gena vergeten. En zal hij nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden. Zoiets als wat Asaf beleefde. Beleeft Jesaja nu ook. En gemeente, als wij de tijd van Jesaja vergelijken met de tijd waarin wij leven, dan geloof ik niet dat je nou alles over kunt brengen en de lijnen overal door kunt trekken. Maar dan denk ik toch wel dat wij mogen en moeten zeggen dat er op allerlei punten ook nog wel wat overeenkomst is. Dat zoals het toen met het verbondsvolk was, het in allerlei opzichten met het verbondsvolk vandaag niet zo heel veel anders is. Toen waren het tijden waarin de Heere zijn aangezicht verborg. En dat was geen wonder. Want zij hadden hun aangezicht voor de Heere verborgen. En zij hadden zich van de Heere losgemaakt. De kerk, de oud-testamentische kerk, was in een staat van diep verval geraakt. Er was geesteloosheid. Ja, er waren er die de Heere vreesden. Jesaja heeft leerlingen, discipelen. Er zijn ook in zijn tijd nog mensen die waarlijk de Heere vrezen. Maar ze zijn wel in de minderheid. Het is het overblijfsel. En meer niet. En vandaag zijn er zeker ook mensen die nog in oprechtheid de Heere vrezen. Maar in het algemeen gesproken moet je toch constateren dat het beeld dat de christenheid en dat de kerk en dat zelfs het reformatorische deel van de kerk in ons land in allerlei opzichten zekere matheid en geesteloosheid en ingezonkenheid en verschraling en verstarring en verwatering te zien geeft. Je kunt het camoufleren en je kunt conferenties houden over geestesgaven om mensen op te peppen en net te doen alsof het allemaal nog wel meevalt en alsof de Heilige Geest nog in overvloedige mate aanwezig is en dat hij nog hele bijzondere gaven geeft ook. Maar het is allemaal, sorry dat ik het zo zeg, flauwekul. En meer niet. In het boek van Bunyan, De Heilige Oorlog, lees je op een gegeven ogenblik dat ontroerende moment dat Immanuel de stad verlaat. En ze hebben er geen eens erg in mensenziel. En waarom ging hij weg? En hoe kwam het dat ze er geen erg in hadden dat hij wegging? Ze waren van zichzelf vervuld. Ze hadden het allemaal in eigen handen genomen. Ze waren nou een verloste stad. Ze waren nou mensen met, en die konden het nu zelf wel. Rijk en verrijkt waren ze geworden. En ze hadden aan geen ding gebrek. En toen was er voor Immanuel geen werk meer. Toen kwam er niemand naar hem meer toe. Als een arme en een behoeftige, toen was daar in mensenziel geen ellendig en arm volk overgebleven waar de Immanuel nog wat voor zijn kon. En toen voelde hij, nou kan ik hier wel weggaan. Want nu hebben ze het in eigen handen genomen. En dat is onder de kerk vandaag de dag ook het beeld in vele opzichten. God kon zich ook wel eens verbergen, gemeente. Houdt u daar rekening mee? Houdt u daar rekening mee dat de Heere wel eens kan doen wat hij hier in de dagen van Jesaja bij Juda en in Jeruzalem deed? En daar stond wel zijn heiligdom. En er was ook nog altijd de troon van David. En daar ging altijd nog weer de belofte in vervulling dat de David aan geen zoon, geen opvolger zou ontbreken. Er zat toen nog echt een zoon, een nazaat van David op de troon. En er was toch nog van alles en nog wat dat herinnerde aan het verleden. Aan de bloeitijd van het verleden, ook de geestelijke bloeitijden van het verleden. Vele dingen herinnerden zich er nog aan. Maar God had wel zijn aangezicht verborgen. En de Heere liet niks meer van zich mee te horen. En wat in het kerkelijke leven gebeuren kan, dat kan ook in het persoonlijk leven gebeuren, gemeente. En dat maken Gods kinderen ook mee. En daar heeft de Heere dan soms ook alle reden toe. En als Gods kinderen eerlijk zijn, moeten ze de Heere dat toegeven. Heere, ook in dat opzicht, er is niks onrechtvaardig. Als ik geen contact meer kan krijgen met de hemel. Als ik het woord neem en als ik het eigenlijk wel weer dicht kan doen, ook als ik het wel weer gesloten kan laten, omdat er geen woord van u voor mijn hart meer bij is. Komt dat dan? Als je eerlijk bent, weet je dat je zelf het woord vaak, veel te vaak gesloten gelaten hebt. Als je eerlijk bent, moet je toegeven dat je vaak veel te weinig gebruik gemaakt hebt van de weg van het gebed. Dat je veel te weinig geleefd hebt in diepe afhankelijkheid. Dat je rijk en verrijkt geworden bent. Dat je ook veel te tolerant geworden bent in de richting van wat je jezelf allemaal hebt toegestaan. Dat je veel te veel zonden of semi-zonden in je leven hebt toegelaten. En dat de vreze des Heren daardoor is gaan tanen. Is het waar of niet? En dan kunnen we de Heren geen verwijten maken. Dan kunnen wij niet zeggen, Heren, waarom verbergt ge u? Nee, want wij zijn zelf van het heilspoor afgegaan. Hoe is het in de omgang met de Heer? Ik spreek nu tot hen die avondmaalgangers zijn. Hoe is het in de omgang met de Heer? Hebt u het aangezicht van de Heer kort geleden nog gezien? In gunst tot u gewend? En schonk u dat verzadiging van vreugde? Of hoe lang is het al geleden? Wanneer sprak de Heer voor de laatste keer? Door zijn woord en door zijn geest. In het leven van Gods kinderen komen de tijden voordat de Heer zijn aangezicht verbergt. En weet u, dan zeggen onze Dordtse leerregels daarvan, paragraaf 13 van hoofdstuk 5, dat het een ding is bitterder dan de dood. Voor degene die het gaan ontdekken en voor degene die er smart over gaan dragen. En die de boodschap thuis krijgen. Het is je eigen schuld dat God zo met je handelt. Wat doet dat dan pijn? Nee, daar heeft een naamchristen geen last van. Daar heeft een gelovige die zichzelf gelovig gemaakt heeft geen last van. Die heeft altijd wel weer wat om op de been te blijven. Spurgeon gebruikt in een van zijn preken het beeld van de beelden op de Sint Paul. De kathedraal in Londen, daar staan op de muur allerlei beelden van de apostelen. En dan zegt hij in een van zijn preken op een manier zoals hij het alleen maar zeggen kan, die hebben nooit reumatiek gehad. Want het zijn stenen beelden. Mensen die nooit echt voor God hebben gebogen en die nooit echt leven aan hun ziel gekregen hebben en die nooit geloofd hebben met een geschonken geloof. Ze weten ook niet van de verberging van Gods aangezicht af. Maar juist zij, die het geleerd hebben, hoe rijk het is om dat aangezicht van de Heere te zien, als het vrolijkheid en licht verspreidt voor de oprechte harten. Juist zij, die tijden in hun leven gekend hebben, dat de Heere vanuit zijn woord werkelijk sprak en de ziel een woord meegaf dat precies op zijn pas was. En die dat dan gaan missen en bij zichzelf de ontdekking moeten doen dat ze het ernaar gemaakt hebben. Zij gaan het ervaren als een ding bitterder dan de dood, als de hemel zwart is en als ons gebed er niet meer doordringt en als je niet meer weet voor te gaan en als je niet meer weet achterom te kijken en als Job dan zeggen moet en je valt erbij, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. En als het dan nog avondmaal moet worden ook, hoe moet het dan? En nu zegt Jesaja, en nou zal ik in zulke omstandigheden toch de hemel blijven afturen. En nu zal ik in zulke omstandigheden toch de Heere blijven verbeiden. En nu neemt Jesaja de houding van aan van een ware adventschristen. die het van het komen van de Here moet hebben. En die wel weet dat hij dat komen van de Here niet forceren kan. Die wel weet dat de zon niet opgaat als het nog maar 2 uur in de morgen is. Omdat de Here zijn eigen tijden heeft. En pas dan komt als het zijn tijd is. Maar ook als het 2 uur in de nacht is en de zonsopgang pas om 7 uur verwacht kan worden, gaat Jesaja niet die 5 uur tussen 2 uur en 7 uur slapen. Maar blijft hij verwachten, blijft hij verbeiden, blijft hij uitzien, blijft hij roepen. Hij kan het niet laten, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Hij moet het toch daarvan hebben dat de Heere terugkeert. Maar welke grond heeft Jesaja daar nou voor? Als hij nou moet toegeven dat de Heere recht is, dat de Heere geen onrecht doet, ook als hij zijn aangezicht verbergt, is het dan niet eigenlijk een bewijs van een stukje wanhoop? Om dan toch op die God te blijven wachten, als de Heere duidelijk gemaakt heeft dat hij wijkt. Wat voor grond, wat voor basis heeft de profeet nou? Waar kan hij nou op staan? Als hij toch zegt, en dan zeggen wij mensen, man, dat is toch hopeloos. Dat kun je net zo goed laten. Wat voor basis heeft hij? En waarop kan hij staan als hij toch uitkijkt? Wel, dat maakt hij duidelijk in het volgende vers. Hij ziet op naar de Heere. Hij verbijt hem. Hij verwacht hem. En tegelijk ziet hij ook nog een paar andere dingen. Een paar andere dingen waarin Gods bijzondere zorg openbaar komt. Zorg van de Heere die hij herkent. Ziet hij dingen die hij zelf in vers 18 wonderen en tekenen noemt. En zo beleeft hij het ook. Dingen die van God komen. Want wonderen en tekenen, dat zijn dingen die God gewerkt heeft. Jesaja heeft een aantal dingen die hij zo kan betitelen. Wonderen en tekenen. En welke dingen zijn dat dan? Het is om te beginnen Jesaja zelf. En vervolgens zijn het zijn twee zonen, ziet ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft. Maar hoe kunnen Jesaja en zijn twee zonen nu tekenen en wonderen van de Heere zijn? Dan moet u met mij letten op de namen die deze mensen dragen. Want in de namen van Jesaja en in de namen van zijn twee zonen klinkt een boodschap van de Heere door. Klinken de beloften van de Heere door. En het zijn die beloften waar Jesaja zich in de donkere nacht aan vast mag grijpen. Het is de openbaring Gods die in de namen van deze man zelf en van zijn twee zonen openbaar komt. Er is de naam Jesaja, Jesjajahu. In het Hebreeuws. En als u een klein beetje idee hebt van hoe dat, nou die naam, hoe dat woord is samengesteld. En als u het in het woord, als ik het nog een keer uitspreek, al een klein beetje kunt horen. Dan voelt u welke kant we uit moeten. Jesjajahu. Jahu. Jehovah. Yahweh. Dat is de godsnaam. Jesja. Yeshua. Jezus, Jozua, zaligheid. De Heere is de God die zalig maakt. Dat zegt Jesaja's naam. Redding, Redding in de duistere nacht, redding onder de bedreiging van allerlei vijandelijke machten, redding in de nacht van de zonde en van de toorn van God. Je hoeft het van mensen niet te verwachten, maar Jesaja weet het elke keer als hij zijn eigen naam in herinnering roept. Ik hoef het ook niet van mensen te verwachten. Er is een ander adres, er is een andere bron waar ik mijn redding mag zoeken. Er is een God in de hemel, het is Jehovah, het is de onveranderlijke God, de ik zal zijn, die ik zijn zal, die het beloofd heeft en die het doen zal. Hij is de God van zaligheden. En hij staat ervoor in, hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Dat is het eerste teken. Dat is het eerste woord, dat is de eerste belofte, dat is de eerste houvast dat de Heere aan zijn knecht gegeven heeft. En dat hoeft hij niet te laten vallen, ook niet in de donkere nacht, want het is hem door God zelf aangereikt. De Heere zorgt voor verlossing. En dan zijn twee zonen. Die hebben ook een naam. En die hebben een naam die ze gekregen hebben in opdracht van de Heere. De naam van de oudste vindt u in het derde vers van hoofdstuk 7. Hoofdstuk 7 zegt de Heere tegen Jesaja. De Heere zeide tot Jesaja: ga nu uit, Achas tegemoet, gij en uw zoon. En dan komt zijn naam Shear Jashub. Dat is Hebreeuws uiteraard. En die naam betekent heel eenvoudig, een rest, het overblijfsel, keert terug. En dan in een dubbele betekenis. Want dat woord, het werkwoord sjoep of sjoef, dat heeft twee betekenissen. Dat is gewoon het woord voor terugkeren. En dan zou dit kunnen slaan op de ballingschap. En dan komt er een deel van dat volk in ballingschap straks terug naar Jeruzalem. Het is nog letterlijk vervuld ook. Het overblijfsel van Juda komt terug naar Jeruzalem. Maar het heeft ook een veel diepere betekenis. Dat werkwoord, dat heeft ook de betekenis van zich bekeren. Het overblijfsel bekeert zich tot de Heere. Het overblijfsel keert terug tot de Heere en zal leven in herstelde gemeenschap met de Heere. Er zal toch een volk zijn dat God vreest, ook in de meest donkere tijden. Weer een teken en een wonder van God gegeven. Weer een belofte, weer een toezegging, weer een houvast. Heere, u hebt het beloofd. U bent niet alleen de God die zaligheid werkt, die redding schenkt. Maar u bent ook de God die ervoor zorgt dat er een overblijfsel is. Altijd door een volk dat waarlijk God vreest in de weg van bekering. En dan die tweede zoon. Die naam vinden we in het derde vers van hoofdstuk 8, ons teksthoofdstuk. Toen Jesaja opnieuw een kind kreeg. En toen de Heer hem gezegd had, geef de jongen ook een naam. En toen de Heer ook gezegd had, welke naam dat zou zijn. Maher Shalal Chasbas. Wat is dat dan? Die naam is verklaard in vers 1. Hetzelfde als wat Jesaja op dat bord moest schrijven, op die rol die hij tentoon moest stellen, die hij aan de kant van de weg moest neerzetten, waar iedereen van kan lezen. Maar Heer Shalal Chasbas, haastende tot de roof, is hij spoedig tot de buit. Asser zal komen. Asser zal aan die rijken van Israël en van Juda, van Israël en van Syrië een eind maken. Assur, de koning van Assyrië, zal komen om Damascus in te nemen en om Samaria in te nemen en de buit van Samaria en de buit van Damascus mee te voeren naar Nineveh. Met andere woorden, de vijanden die het volk Juda bedreigen, de machten die Jeruzalem bedreigen, zullen teniet gedaan worden. God rekent met de vijanden van zijn volk af. En dat heeft hij beloofd in de naam van Jesaja's tweede kind. De Heere zorgt voor verlossing door de vijanden te niet te doen. Dat zijn voor Jesaja tekenen en wonderen. De dynamen zijn voor hem beloften. En in het donker van de nacht, als hij niks ziet. Als Gods aangezicht zich verbergt. Als Jesaja van de Heere niks hoort. Als Jesaja met zijn gebed bij de Heere niks bereiken kan. Dan grijpt hij zich vast aan wat God gezegd en geopenbaard heeft. Voordat hij zei, bindt de getuigenis toe. Want de namen van Jesaja en zijn zonen waren van oudere datum dan dat bevel, bindt de getuigenis toe. Voordat de Heere zijn woord wegnam, had de Heere zich toch bekendgemaakt. Als de God die voor verlossing zorgt. Als de God die zijn volk bewaart. En die er altijd voor zorgt dat er mensen in de weg van bekering toch tot hem zich wenden. Als de God die de macht van zijn vijanden verbreken zal. En straks voorgoed. En dat hoort Jesaja zo vaak als hij zijn eigen naam zich in herinnering roept. En dat hoort Jesaja als hij Shear Yashub namen noemt. En dat hoort Jesaja als hij Maher Shalal Chasbaz roept om wat te doen. Gods beloften. Gods onfeilbare beloften. En in de nood van de tijd, in de angsten van zijn ziel, in de duisternis die over alles heen ligt, is het dat waar hij zich aan vasthoudt. Ook als God zich verbergt. En hij houdt zich er niet alleen aan vast. Ziet u wat hij nog meer doet? Hij zegt niet alleen tegen zichzelf, ja, maar ik heet Jesaja en mijn zonen heten zo en zo, en dat zijn Gods beloften. Nee, hij zegt, Heere, ik zal op u wachten. En terwijl hij op de Heere wacht, zegt hij, Heere, kijk eens. Ik en mijn kinderen en hun namen en hun beloften, dat heb ik toch van u gekregen. Hij houdt het de Heere ook voor. Hij zegt, Heere, hier zijn wij. En in mijn naam hebt u zich bekendgemaakt als de God die redding geeft. En in de naam van mijn oudste jongen hebt u gezegd dat er altijd een volk zou zijn dat u zou vrezen. En in de naam van mijn tweede jongen hebt u gezegd dat u aan de macht van de vijanden een eind zult maken. Heere, dat is nou uw eigen woord. En dat is nou uw eigen belofte. En meer heb ik niet in de duisternis. En gerechtigheid bezit ik niet. En deugden heeft mijn volk net zo min als dat ik ze kan hebben. En verdiensten kunnen we u niet aanbieden. We zijn gans en al verloren. En op uw genade aangewezen. Maar hier is uw eigen woord, o God. Om zo de Heere te bidden, te smeken, om niet om enige verdienst aan zijn kant, maar om op grond van Gods eigen onfeilbare woord. Omdat hij de God is die Yahweh heet. Zijn aangezicht nu niet langer te verbergen. Wat Jesaja hier doet, dat is wat hij de lezers van zijn profetie in het 10e hoofdstuk, het 50ste hoofdstuk, het 10e vers aanraadt. Wie is er onder u lieden die de Heere vreest? Die naar de stem van zijn knecht hoort. Als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft. Dat hij betrouwen op de naam des Heeren en steunen op zijn God. Hier ligt het wat Jesaja daar aanraadt. In duisternissen wandelt en geen licht hebben. En nergens zou vast meer aan hebben. En toch ergens zou vast aan hebben. Niet op wat je zelf geweest bent. Niet op je eigen deugden. Niet op je geloof en je geloofswerk. Niet op je bekering. Niet op je vroomheid. Niet op je geestelijke spaarcenten. Maar op wat de Heere je in handen gelegd heeft. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik Ik zal de wonderen en tekenen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Doet u dat wel eens? Als u dat mee moet maken, dat de Heere zijn aangezicht verbergt en dat u moet zeggen, Heere, het is nog rechtvaardig ook. Als u niet meer weet waar u hem vinden kunt, doet u dat dan wel eens? Bij de pakken neerzitten is vruchteloos. Daar kom je niet verder mee. Maar de Heere voorhouden wat hij gegeven heeft. Wat hij gezegd heeft. Zijn onfeilbare woord. Nee, niet om daar nu genoeg aan te hebben. Niet om te zeggen, maar toen zei de Heere dat, dus nou kan ik wel gerust zijn en nou komt het toch wel in orde. Nee, want ondertussen is zijn aangezicht nog verborgen. Maar om het als een pleitgrond te gebruiken, Heere, u bent toch niet veranderd. U bent toch nog dezelfde. De Heere eraan te herinneren dat hij zijn woord gegeven heeft. Gemeente, dat is adventswerk. U weet, in deze weken voor de kerst hebben wij advent. En dat is onder andere ook dit, dat wij uit leren zien. De hemel afturen, zoals de oud-testamentische kerk dat moest doen. In de verwachting dat de Heere zijn belofte omtrent de Messias vervullen zou. En zo heeft de nieuw-testamentische kerk ook een roeping om de hemel af te turen. Te verwachten dat de Heere weer komt. En zo is er ook een geestelijke verwachting in het leven van Gods kinderen. Bij aanvang en bij voortgang, keer op keer. Juist als de Heere zich op een afstand houdt. Om dan toch te blijven hopen. Te blijven uitzien. Ik blijf de Heere verwachten. Ondanks alles. Mijn ziel wacht. Ongestoord. Is dat te vergeefs? Draagt dit vrucht? Gemeente, ik zou u op twee dingen wijzen willen aan de hand van onze tekst. Om u te laten zien dat Jesaja op deze manier werkelijk vruchten ontvangt. En dat het hem echt ook baat brengt. Om te beginnen herinnert hij zich op deze manier nog eens een keer dat hij te maken heeft met de Heere der Heerscharen. Weet u, diezelfde naam die we vanmorgen ook tegenkwamen, toen het erom ging om de Heere te heiligen. Wie? Welke God? De Heere der Heerscharen. En zo zegt hij het ook in het 18e vers. Zie ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft. Jehovah zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël van de Heere der Heerscharen. De God die het beloofd heeft. En die God die zijn beloften ook waar kan maken. Die niet voor onmogelijke opdrachten staat. Voor wie niks onmogelijk is. En vervolgens, en kijk dan nog even naar het slot van Jesaja 8 vers 18. De Heere verbergt zijn aangezicht. Je zou denken, nou is de Heere weg. Nou is er van de Heere helemaal niks meer. Nou is hij vertrokken uit Jeruzalem. Nou woont hij niet meer op de berg Sion. Nou heeft hij zijn volk alleen gelaten. Nee, weet Jesaja dat niet. Hij zwijgt wel. Hij zwijgt wel. Maar hij woont op de berg Sion. Als een zwijgend God, maar toch als een aanwezig God. Toch als een God die er nog is. Het is wel stil op de berg Sion. Er klinkt geen woord van de Heere meer. Hij heeft geen woord, geen belofte, geen bedreiging zelfs meer. Maar hij is niet weggegaan. Hij heeft zijn volk niet verlaten. Hij woont er nog steeds. Hij woont er nog altijd. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk, maar toch waar. Waarom is dat? Omdat hij Jehovah is. Omdat hij het zelf zegt, ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt ge, o kinderen van Jacob, niet verteerd. Er zijn wel tijden, zegt de Heere, dat ik voor het huis van Jacob mijn aangezicht moet verbergen. Maar ze zullen niet verteren. En dan komt Jesaja weer terug bij waar hij eerder in dit hoofdstuk geweest is. Want toen hij dat aankondigde dat de Assyriërs zouden komen en dat de Assyriërs niet alleen aan de macht van Israël en aan de macht van Syrië een eind zouden maken, maar dat ze ook als een overstromende brede rivier over het land van Juda zouden komen en dat ze het ook in het volk van Juda benauwd zouden gaan maken, toen heeft de profeet, en u moet het nog maar eens lezen in het 8e vers, in één keer in zijn prediking naar het gebed gegrepen en zich op Immanuel beroepen. En toen hij zich op Immanuel beriep, toen kon hij in het geloof zeggen, vergezelt u tezamen, gij volken, doch wordt verbroken en neemt ter oren alle gij die van verre landen zijt, om God u waar wordt verbroken, om God u waar wordt verbroken. Beraadslaag de raad, ga je gang maar, doe maar alles wat er in je hart opkomt, doe maar alles tegen de Heere en tegen het volk van de Heere, om het te vernietigen en om het te verdrijven, maar het zal wel vernietigd worden uw raad, spreekt een woord, doch het zal niet bestaan. Waarom niet? God is met ons. De profeet wist het toen weer. Immanuel, God is met ons. En omdat het om Immanuel gaat, gemeente, nou hoop ik dat u de verbanden ziet in de Heilige Schrift. Daarom komen we Jesaja 8 vers 18 straks tegen. In Hebreeën 2 vers 13. En daar neemt de Heere Jezus het in zijn mond. En daar haalt de Heere Jezus de woorden van Jesaja, die Jesaja gebruikt heeft als een pleitgrond om de Heere in de duistere nacht te bidden. Heere, vergeet en verlaat ons niet. Denk aan uw verbond. Denk aan uw erfdeel. Denk aan uw woorden. Haalt de Heere die woorden van Jesaja uit het Oude Testament en hij neemt ze in zijn mond. En we horen de Heere Jezus tegen zijn vader zeggen, zie, ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft. Dan heeft hij dat overblijfsel bij zich. En dan is het dat overblijfsel dat hij niet alleen maar in zijn handen heeft en waar hij zijn handen omheen gestrengeld heeft, maar dan is dat het overblijfsel dat hij in zijn hart heeft. En dan neemt hij het mee als hij straks de hemel binnengaat, om voor dat overblijfsel, en er is niet zoveel goeds van te vertellen en ze kunnen voor zichzelf ook niet zoveel goeds vertellen, maar dat overblijfsel dat naar de verkiezing der genade is, en omdat genade in hun leven verheerlijkt is, daarom zijn ze een overblijfsel. Dan gaat hij voor dat overblijfsel gedurig bij zijn vader in gebed. En als zij het dan niet meer bereiken kunnen, en als zij zelfs in perioden terechtkomen dat ze niet meer weten te bidden gelijk het behoort, dan zegt hij tegen zijn vader, vader, zie ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Zoals die het hogepriesterlijk gebed ook gezegd heeft. Ze waren van u. Ze lagen onder het zegel der verkiezing. Daar wisten ze zelf niks van en daar hebben ze zelf ook nooit wat aan gedaan. En toch, omdat ze van u waren en u ze mij gegeven hebt, mag ik ze nu in mijn hart dragen. Ik stierf voor hen. Ik betaalde voor hen. Zij verzondigen het keer op keer, Heer, het is waar. Maar ik heb verzoening gevonden. Ze hebben iedere keer reden gegeven dat ge uw aangezicht voor hen verbergen zou, maar u hebt uw aangezicht ooit één keer voor mij verborgen, zegt de zaligmaker Immanuel. En dat was mijn nederdaling ter helle. En wat ik toen gedragen heb, wat ik toen doorstaan heb, dat is omdat zij toch nooit van God zouden verlaten worden. En zo zijn ze veilig. Zo zijn ze veilig door de duistere nacht heen. God zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Nee, daar kunnen ze niet makkelijk op teren. En het makkelijk nemen om dan maar nonchalant te leven. Nee, nee, wie dat beseft, dat hij tegen deze prijs gekocht is. En dat hij zo in de voorbidding van Christus begrepen is. Die zal geen vrede met de zonde meer kunnen hebben. Die zal toch weer iedere keer weer herinnerd worden aan dat woord van vanmorgen ook. Hem zult geheiligen. Hij zij uw vrezen. Hij zij uw verschrikking. Nee, dan is er voor hen toch geen reden tot wanhoop. Ook al zouden ze in zichzelf alle reden tot wanhoop hebben. Er is er geen reden om alle moed te laten varen. Ook al is er nergens moed te grijpen om hen heen. Maar als het Heer het weer eens duidelijk maakt. Hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Omdat hij de werken van zijn handen niet laat varen. Gemeente, dat zijn adventswerkzaamheden. Je kan vanavond ook zeggen dat zijn nou werkzaamheden voor de voorbereidingsweek. Om zo met de woorden Gods tot de Heere te gaan. Heere, kijk eens wat u me gegeven hebt, wat u geopenbaard hebt. Ik heb geen recht, ook niet om u dood te verkondigen. Ik heb geen recht om aan uw tafel te zitten. Ik heb geen recht om iets te zien van het vrolijk licht na het bang gevaar. Ik heb geen recht om iets te genieten in uw huis, aan uw tafel. Ik heb geen recht dat u mij permissie geeft om aan uw tafel plaats te nemen. Alles klaagt me aan. En als de hemel donker blijft, dan is dat naar mijn eigen waardigheid en verdiensten. Dan geeft u me, Heere, wat ik verdiend heb en wat ik waardig ben. Maar Heere, er liggen woorden van u. Zie, ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. U bent toch de God die zalig maakt. Dat hebt u toch gezegd. Yeshayahu. U bent toch de God die voor dat overblijfsel zorgt. En dat is niks in zichzelf. Die waren van dezelfde lap gescheurd als al de rest. En toch hebt u het oog op hen laten vallen. En Heere, daar zult u voor instaan. U bent toch de God van Shear Yashub. En u zorgt er toch ook voor dat al mijn vijanden die me zo kunnen benauwen. En al de bestrijders die me tegenstaan toch een keer tot zwijgen gebracht worden. En al de vertwijfelingen en al de onrust kan toch een keer weggenomen worden. U bent toch de God van Maher Shalal Gasbas. Het is straks toch afgelopen met die vijanden. Heere, om uw naams wil, ontferm u mijner. Amen. We zingen Psalm 138, het vierde vers. Thank you. Wij gaan samen danken. Getrouwe God, laten we uw naam mogen danken voor uw woord dat ons onderwijs geeft. Uw woord dat we ook vandaag weer hebben mogen ontvangen en waarmee u ons deze week inzendt. Deze voorbereidingsweek, en dat is bijzonder dan toch ook een week waarin degenen die avondmaal vieren zich hebben bezig te houden met de dingen die gij vandaag tot hen gezegd hebt en met het formulier wat we gelezen hebben, het eerste deel daarvan, en we mogen ook verder lezen. En waar gaat het om in het avondmaal? Heren, we hebben werk meegekregen. Maar ook al zijn we geen avondmaalgangers, dan heeft het woord ons nog wel wat te zeggen. En dan heeft dat woord van u voor ons toch ook nog een boodschap. Zowel dat woord van vanmorgen als dat woord van vanavond, heren. Laat het niet ledig tot u wederkeren. Maar laat het vrucht dragen. Laat het uitwerking hebben. En wilt gij geven, heren, dat er waarachtige bekering zal zijn. Niet alleen maar bij aanvang, maar ook bij voortgang. We denken aan dat volk dat in duisternissen wandelt en geen licht heeft. En zo is het menigmaal in het leven van degenen die u waarlijk vrezen. Heren, we hebben het niet over de naam christenen en de gelovigen die zichzelf tot die hoogte hebben opgewerkt. Maar degenen die waarlijk u de Heren vrezen, die vanwege de overgebleven zonde en vanwege de zwakheden van het vlees en vanwege het inwonende verderf toch zo vaak nog meemaken dat zij op wegen komen waar uw goedkeuring niet op rusten kan. En u laat dat merken ook. En hoe komt het dan weer goed en hoe wordt het dan weer in orde? Heren, en dan kan er bestrijding zijn en dan kan er heel wat tegenop komen. En als de roep om de avondmaalstafel te bezoeken dan klinkt, dan weten we niet meer hoe het moet. Heren, we bidden van hen, voor hen, dat u het geven wilt. Dat ze het werk van Jesaja mogen kennen en beoefenen. Dat ze het werk van Asaf ook mogen betrachten. Ik zal gedenken hoe voor deze God ons de Heere heeft gunst bewezen. Om niet te gegrond te zoeken in wat in het verleden ligt, maar om wel een pleitgrond te vinden in het woord, in uw naam, in uw wezen, in uw verbond. Heere, laat uw genade door uw Heilige Geest daarin openbaar komen, dat er adventswerk verricht wordt, dat de hemel mag worden afgetuurd en dat we mogen verbeiden en verwachten. En dat we u niet loslaten, tenzij gij ons zegent. Heren, gedenk ons allen in uw genade. En wilt u wegnemen onze zonden en vergeven onze ongerechtigheden en ons bezoeken met uw heil, om Jezus wil. Amen. O mijn ziel, wat buigt u neder en maar de Heere zal uitkomst geven. 3 en 5 van 42. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.